Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Fontys for Society. Bij mij aan tafel zitten Evelien Wouters. Welkom Evelien.
Dankjewel.
En Mark de Graaf. Welkom Mark.
Ja, dankjewel.
Mark en Evelien zijn allebei lector bij Fontys Hogescholen. Evelien, bij welke opleiding van Fontys ben jij lector?
Ik ben lector bij het instituut Paramedisch, Fontys Paramedisch Hogeschool, met het lectoraat Health Innovations and Technology.
Mark, voor degene die jou niet kent, waar ben jij lector binnen Fontys Hogescholen?
Ik ben lector bij de Fontys Hogeschool voor ICT. En mijn lectoraat is Interaction Design en dat gaat eigenlijk over de verbinding tussen de mens en de hele technologische wereld die mens zelf gemaakt heeft.
Oké. Misschien is het leuk om de luisteraar een houvast te geven over de dingen die we deze podcast gaan bespreken. Zouden jullie allebei eens kort een vraag of een begrip willen noemen waarvan je zegt, goh, daar zou ik in dit gesprek graag bij stil willen staan?
Een begrip waar we bij stil zouden kunnen staan is het begrip technologie in de zorg en dan specifiek e-health en dan nog specifieker misschien in de langdurige zorg de leefcirkels als voorbeeld van hoe ingewikkeld het is om nieuwe technologie te implementeren.
Oké. Dat klinkt veelbelovend. Mark, heb jij ook zo een paar stokpaardjes of paradepaardjes?
Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar hoe wij in de niet eens zo heel verre toekomst echt gaan samenleven met technologie, met hele slimme technologieën. En ik denk zelf ook dat emoties daarin een hele grote rol gaan spelen. Niet alleen bij mensen, maar ook bij technologie.
Oké, dat is één. Heb je nog nog iets anders?
Ik vind het ook altijd wel een interessant onderwerp om te gaan kijken. Zijn we nou eigenlijk bang voor die toekomst? Zijn we optimistisch? Hoe staan we tegenover die toekomst? Dat is in mijn ogen heel erg belangrijk. Hoe we daar tegenover staan bepaalt hoe die toekomst gaat worden.
En als ik daar iets op aan mag vullen, dan als je het dan heel specifiek over de zorg hebt, dan vind ik het heel erg belangrijk ook dat mensen niet bang zijn voor technologie, maar wel heel kritisch staan ten opzichte van de technologie. Dat betekent niet automatisch negatief kritisch, maar neutraal kritisch en ook met name de kansen zien van technologie en ook de kansen zien van technologie om juist veel transparanter met elkaar te kunnen gaan samenwerken. Dat kan technologie namelijk ook doen.
Ja, ik heb zelf hoop heel erg dat we hier in een Europese weg gaan ontwikkelen die anders is dan de hele commerciële Amerikaanse weg of de hele staatsgecontroleerde Chinese weg. Maar dat wij een weg vinden waar echt de individuele burger belangrijk is en waarin we toch van die mogelijkheden van die technologie gebruik gaan maken.
Ja, en waarbij we met name ook heel goed kijken naar die samenwerking en dat we uiteindelijk dankzij die technologie zelfs veel menselijker samenleving krijgen. Ik denk dat mogelijk is.
Ja, dat vind ik inderdaad een hele interessante. Dat mensen altijd denken dat technologie de samenleving onmenselijker maakt. Maar we leven nu in een tijd waarin we technologie ook kunnen gebruiken om die samenleving weer menselijker te maken.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
Wauw, nou dat is voor de luisteraar denk ik veelbelovend wat we zo in het komende kwartier, 20 minuten gaan beluisteren. Voordat we dat doen wil ik eigenlijk kort stilstaan. Hoe zijn jullie hier gekomen en wat deed je hiervoor waar je nog steeds profijt van hebt? Evelien, mag ik met jou beginnen?
Heel lang geleden ben ik begonnen met een opleiding geneeskunde. Ik heb ook 8 jaar in de geneeskunde gewerkt. Dus ik ben echt wel een zorgmens van huis uit. En van daaruit ben ik eigenlijk al tijdens mijn ziekenhuistijd, zal ik maar zeggen, ben ik in de wetenschap terechtgekomen. En in de wetenschap en onderwijs ben ik eigenlijk gebleven. Ik werk nu sinds deze zomer al 30 jaar bij Fontys in allerlei hoedanigheden. En eigenlijk is de onderlaag, of eigenlijk waar ik het met het meest mee bezighoud, is altijd zorg, onderzoek, menselijke aspecten van technologie. Maar ook hoe je dat in het onderwijs kunt implementeren is heel belangrijk voor mij.
Ik heb een flinke zwerftocht gemaakt, denk ik wel. Ik ben echt heel erg beta begonnen. Ik heb natuurkunde gestudeerd, ben ik ingepromoveerd. Onder andere lucht- en ruimtevaartachtige toepassingen. Maar ik miste daar iets in. Ik miste eigenlijk de impact op de maatschappij. Gewoon echt iets doen waar de maatschappij, waar mensen iets aan hebben. En dan ben ik in eerste instantie dat gaan zoeken in onderwijs en onderwijsvernieuwing. Nog wel vanuit natuurkunde en vanuit de beta-kant. Daarvan uit ben ik eigenlijk op een hele mooie manier, vind ik zelf, hele natuurlijke manier doorgerold in het mee opzetten van toen de nieuwe opleiding Industrial Design aan de TU Eindhoven. En Industrial Design, industrieel ontwerp in het algemeen, gaat heel erg over de maatschappij en mensen. Maar je ontwerpt daar wel dingen voor. Dus het is technologie, het is ontwerpen, maar het is ook echt die mens heel erg centraal stellen. Daar is eigenlijk, zeg maar, het fundament gelegd voor mijn lectoraat nu, waarin je dus de mens en de technologie gaat verbinden. En uiteindelijk, als ik terugkijk, zijn die werelden mooi bij elkaar gekomen. De technologie zit heel erg in mijn lectoraat, maar die mens zit er ook heel erg mooi in.
Daar kan ik wel bij aansluiten, want komend vanuit de medische wereld is natuurlijk toch een hele aparte wereld, zeker de ziekenhuiswereld. Ik ben er langzaam maar zeker via het hbo-onderwijs en wat daar gebeurt gekomen op het onderwerp technologie in de zorg. Sinds 10 jaar ongeveer mee bezig, zo expliciet. Maar met name wat er vanuit menselijk oogpunt nodig is om die technologie echt op een goede manier te implementeren en te accepteren. Dus ik kijk echt naar de menskant van de moderne technologie in de zorg. En het leuke daarvan is, en dan kom ik eigenlijk een beetje samen met wat Mark doet, is dat ik daarbij die implementatiekant eigenlijk nauw verbonden is met de ontwikkelkant. Dus daar waar je samen met mensen dingen ontwikkelt, ja, kun je ze ook veel gemakkelijker implementeren. Die dingen zijn echt naadloos met elkaar verbonden, terwijl ze vaak als twee aparte processen worden gezien. Dat maakt het ook ontzettend interessant. En wat ik daarbij heel erg leuk vind, is dat je niet alleen kijkt naar de patiënt centraal. Uiteraard is de patiënt ontzettend belangrijk. Maar eigenlijk iedereen die met die nieuwe technologie of met innovatie in het algemeen te maken heeft, die moet je evenzeer betrekken. Want ook de zorgmensen zijn ontzettend belangrijk om de zorg te kunnen leveren. Dus het is echt iedereen die de technologie gaat gebruiken, dat zijn patiënten, dat zijn eventueel mantelzorgers. Maar dat zijn ook zeker de zorgprofessionals, die moet je daar heel intensief bij betrekken, bij die ontwikkeling.
Samen met die mensen die het ontwikkelen natuurlijk, want dat moet heel vroeg bij elkaar komen.
Ja, samen met, maar dat is bijna een soort van conditio sine qua non. Ja. Mensen ontwikkelen het, maar dat gaat gewoon samen met iedereen die erbij betrokken is. Uiteraard, je moet, maar dat geldt ook voor de implementatie. Het houdt niet op, een nieuwe technologie houdt niet op nadat het geproduceerd is. Het moet doorontwikkeld blijven. Dus ook daar zijn de bedrijven en de ontwikkelaars nog steeds heel belangrijk. Ja. En nu zijn het bijna altijd aparte processen.
Ja, en wat ik dan weer heel leuk vind van op een hbo werken, is dat we allemaal, zeg maar, echt heel dicht bij de praktijk staan. En die praktijk, daar komen heel veel dingen samen. Die is niet monodisciplinair, die is niet in één klein gebiedje heel erg specialistisch. We merken hetzelfde, de lijntjes binnen Fontys zijn wat dat betreft heel kort. Je hebt zo 3, 4, 5 verschillende disciplines aan dezelfde tafel. En dat is ontzettend leuk.
Ja, en wat daar dan ook nog heel erg leuk aan is dat je te maken hebt met studenten die nog heel erg openstaan. Dus die zijn nog niet, zeg maar, door 20 jaar zorg of door 20 jaar techniek, als het ware, bedorven. Maar die staan nog heel erg open, die staan nog vol verwondering en nieuwsgierigheid in die praktijk. Ja. En die kunnen ook echt iets teweeg brengen in de praktijk. En dat maakt het extra leuk.
Sluit ik me heel erg bij aan. Wat wij ook heel erg doen, is studenten dus ook heel intensief betrekken bij het onderzoek. Omdat ze er zo fris in staan, omdat ze vragen stellen, open zijn. En ook omdat we van nature denken dat studenten nog niet zoveel kunnen. Maar er zit enorm veel potentie in studenten. Als je ze de kansen en de begeleiding geeft, kan er heel veel uitkomen. Zelfs bij eerstejaarsstudenten.
Ja, absoluut. Ik ben zelf destijds gepromoveerd in de tijd dat ik al bij Fontys werkte. En ik zei altijd, ik heb de beste studenten. Maar dat komt gewoon omdat als je studenten vrijlaat, ze de lat vanzelf heel erg hoog leggen. En ze hebben destijds ook heel veel bijgedragen voor mij, voor mijn eigen promotieonderzoek. En ja, dat geloof ben ik nooit kwijtgeraakt. Dat betreft echt heel veel. Ik verwacht heel erg veel van studenten. En zijn me eigenlijk nog nooit echt teleurgesteld. Helemaal niet.
Mark, kun je wat vertellen over het werkveld waarin ICT zich begeeft?
Zeg maar, de beroepspraktijk in de ICT is een heel snel veranderende. En de technologieën, de standaarden, de werkwijzes zijn continu in beweging. Dus dat speelveld is echt wel anders dan het speelveld bij paramedisch, waar het toch het werkveld stabieler is. En daar is het onderwijs ook op ingericht. Ad Vissers, onze directeur, zegt ook wel dat wij en het zijn er al ondertussen meer, maar voor 3500 studenten 3500 unieke opleidingen aanbieden. En ik denk dat we er aardig in de buurt komen. Dat studenten de mogelijkheid hebben om echt hun eigen onderwijs voor een behoorlijk deel in te richten. En dat er geen twee diploma's hetzelfde zijn. En dat kunnen we doen omdat we ook heel nadrukkelijk, zeg maar, de werkgevers uit de ICT heel dicht op de opleiding hebben. Dus die zitten continu, kijken ze mee, doen wij de dingen die relevant zijn, vinden ze het goede opleiding. En dat is een, dat helpt ons om te zorgen dat wij ondanks continu verandering toch de kwaliteit goed kunnen houden.
Als ik terugkijk naar wat we de luisteraar beloofd hebben over de onderwerpen die aan bod zouden komen. Dan hebben we een aantal dingen genoemd. Bij Mark heb ik opgeschreven, moeten we bang zijn voor de nieuwe technologie? En ook over emoties. Mark, hebben we dat voldoende al belicht? Of wil je er nog iets aan toevoegen?
Ja, daar wil ik iets aan toevoegen. Er zijn behoorlijk wat mensen die zijn heel bang dat de technologie, de computers, dat die de wereld gaan overnemen. Dat computers slimmer worden dan mensen. En eigenlijk de mens op een soort evolutionair zijspoor wordt gezet. Ik ben niet een van die mensen. Want naar mijn mening ligt daar een hele grote denkfout aan te grondslag. Namelijk dat de hersens van mensen computers zijn. En als je dat aanneemt, dan kun je inderdaad uitrekenen. Computers worden elke 20 maanden 2 keer zo snel en 2 keer zo goedkoop. En weet ik wat allemaal weer. Nou, dan kun je uitrekenen hoeveel keer je 20 maanden moet hebben om een computer te hebben die sneller is dan een mens. Maar een mens is, menselijke hersens zijn geen computers. En er zijn hele kleine experimentjes die je kan doen om dat aan te tonen. Maar als je gewoon nadenkt, de mensen zijn helemaal niet zo precies en nauwkeurig. Computers zijn helemaal niet zo creatief. Computers leren heel anders. Je kunt als een kind voor het eerst een poes ziet, dan als hij daarna nog een poes ziet, dan weet hij gewoon dat het een poes is. Daar heeft de computer 10.000 poesenplaatjes voor nodig om dat te snappen. Het werkt echt anders. Daarom moeten we niet bang zijn, volgens mij, dat de technologie de mens gaat vervangen, zeg maar. Waar we wel bang voor moeten zijn, is wat mensen met die technologie gaan doen. En daar moeten we echt heel goed opletten. Het zijn de keuzes die we als mensen maken die bepalen of die technologie onze wereld mooier maakt of minder mooi.
Evelien, aan jou dezelfde vraag. In het begin van het gesprek hebben we gekeken naar een aantal onderwerpen die je graag zou willen benoemen. Bijvoorbeeld, moeten we bang zijn voor de technologie in de zorg? Of, wat je hebt aangegeven, moet er een kritisch, neutraal kritisch zijn naar kijken? En het begrip leefcirkels hebben we ook nog niet genoemd.
Ja. Ja, eigenlijk sluit dat heel erg aan bij wat Mark net zei. Zeker in de zorg. Zorg wordt geassocieerd met iets typisch menselijks. Met iets wat ook alleen maar door mensen gegeven kan worden. Dus mensen zijn heel erg bang om de zorg uit handen te geven. En krijgen daar ook allerlei visioenen bij. Van hele koude bejegening van mensen die juist zorg nodig hebben. Dat is ook toch wel een beeld wat vrij hardnekkig is. Er is ook heel lang het beeld geweest dat er geen zorg door mensen meer nodig zou zijn. En dat techniek die zou overnemen. Dat is inmiddels al heel duidelijk achterhaald. Er zijn nog steeds veel te weinig mensen in de zorg. En de techniek kan ook een aantal dingen doen. Maar eigenlijk precies zoals Mark aangaf, een aantal dingen ook duidelijk niet. De mensen reageren niet als computers. Dus dingen die efficiënt kunnen. En die zeg maar in nullen en enen zijn uit te drukken. Die puur te maken hebben met rekenen of met de efficiëntie. Ja, die kun je heel goed laten overnemen door technologie. Maar een heleboel dingen kun je niet over laten nemen. En in het beste geval, en dat moet te beïnvloeden zijn. Dat is ook te beïnvloeden. Kun je juist daar de technologie dus ook voor inzetten. En dat betekent dat je per saldo eigenlijk kwalitatief betere zorg kunt hebben. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat weliswaar de technologie wordt ontwikkeld en die op papier en in theorie heel veel kan betekenen. Maar dat dus ook echt betekent dat er een transformatie moet plaatsvinden in het hele zorgproces. Dus dat er ook sociaal van alles moet gaan gebeuren. Dat mensen op een andere manier gaan samenwerken. En daar zie ik juist een enorm lichtpuntje ook. Want ook ik ben een optimist, wel een kritisch optimist. Is dat je door de technologie ineens echt gaat samenwerken. We hebben ons de laatste decennia kunnen veroorloven om echt in silo's zorg te verlenen. Iedereen deed zijn eigen stukje. En kreeg daar ook een vergoeding voor. Maar door technologie moet je samenwerken. Je kunt niet langer ieder in je eigen hok blijven zitten. En dat betekent dus dat je ook echt met elkaar in gesprek moet gaan. En ook echt met elkaar, als het ware, transparant moet worden van waar nou precies jouw toegevoegde waarde in zit. En waar jij precies jouw belangen hebt zitten. En dat maakt dus dat ook echte samenwerking kan ontstaan. En daar zie ik ook met name de toegevoegde waarde van technologie. Dus dat kan echt iets goed betekenen.
Ja, ik sluit me hierbij aan. Ik denk dat technologie heel goed ingezet kan worden om heel veel, zeg maar, productieve taken uit handen te nemen van de mens. En als ik oud word en slechter been en misschien een beetje vergeetachtig, dan zou ik het heel graag zien gebeuren dat er een robot is die mij meehelpt onder de douche, die mij wast, die misschien meeloopt naar de winkel en zorgt dat ik niet verdwaal. Als die thuiszorgmedewerker of die mantelzorg of dat familielid die voor mij zorgt, daardoor de tijd gaat krijgen om echt aandacht voor mij te hebben, gewoon hoe het met mij gaat, dan vind ik dat een heel gewenst scenario. En het, wat je nu al ziet, en met de vergrijzing die eraan komt, wordt dat alleen maar erger. Dat thuiszorg, mantelzorgers, dat die overbelast zijn. Dat die racen van de een naar de ander. Snel even wassen, snel even onder de douche, snel even op de wc, snel even die kous aan. En de tijd voor het kopje koffie of het gesprekje, hoe het nou eigenlijk echt met iemand gaat, die is er dan vaak niet meer. En dit is dus een voorbeeld waar ik denk dat technologie de wereld weer menselijker kan maken. Want die technologie kan de mens, en in dit geval degene die de zorg verleent, zoveel ontlasten dat er weer ruimte komt voor die aandacht.
Ja, mee eens.
Ja, wat ik interessant vind, is dat dat eigenlijk nu soms al gebeurt. We hebben ook projecten met Summa Zorg gedaan. En die hebben in 2012, 2013 ergens de keuze gemaakt om hun thuiszorgopleiding de focus te verleggen van het handelen, het wassen, het prikken, het, nou, dat soort dingen allemaal, naar juist de aandacht. Het zorgen voor de mens, kijken of alles goed gaat. Zelfs dingetjes als helpen met de set-topbox instellen als iemand niet meer weet hoe de televisie aan moet. Dan heb je dus aandacht voor het leven. Want iemand heeft een keertje samen naar de markt, een kopje slaan, een tomaatje halen en samen lekker salade maken, een kruiswoordpuzzeltje. Dat soort dingen aandacht voor geven in plaats van heel productief handelen de hele tijd. Daar blijkt dus heel veel vraag naar te zijn, want hun studenten worden ongeveer uit de schoolbanken getrokken, omdat die vraag er is. Ja, en het is zowel voor die zorgmedewerkers die niet de zorg ingaan om productief te zijn, maar die zorg ingaan omdat ze voor mensen aandacht willen hebben, als voor die mensen, de zorg, ja, cliënten, hoe je het ook noemt, is dit gewoon veel mooier.
Ja, klinkt goed. Is er iemand die nog een antwoord wil geven met het woordje leefcirkel erin?
Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Want ik vind leefcirkels een heel mooi voorbeeld van hoe technologie inderdaad kan ondersteunen bij een van de belangrijkste aspecten van het mens zijn. Een van de belangrijke dingen voor mensen is dat zij een zekere mate van autonomie en bewegingsvrijheid hebben. Dat is echt voor iedereen heel erg belangrijk. En leefcirkels is iets wat in een aantal verpleeghuizen is geïntroduceerd. En waar je met behulp van technologie mensen ook daadwerkelijk die leefruimte kunt geven. En het interessante daarvan is dat ineens, en dat sluit eigenlijk heel goed aan bij wat jij net zei, Mark, is dat er eigenlijk een soort verschuiving komt van zorg naar welzijn. Dus dat er ook veel meer mensen vanuit de welzijnssector richting de zorg gaan en andersom. Want waar het voorheen zo was dat mensen vaak lang opgesloten zaten, hè, in een gesloten afdeling als ze een ernstige dementie hadden, krijgen ze nu meer bewegingsvrijheid. Maar dat betekent dat ze ook op andere afdelingen komen. Dus iedereen moet deze mensen kennen. Dat betekent ook dat ze naar buiten kunnen. Dat betekent dat degene die in de receptie of in de hal zit, mensen moet kennen. Maar dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld in de keuken, de kantine, het restaurant komen. En daar kennen de mensen deze mensen ook. En dus je ziet een veel meer vermenging van een gezamenlijke zorg. Ook weer die samenwerking in zorg voor een groep mensen. En vaak niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Want mensen kunnen, sommige mensen kunnen ook prima naar buiten. Maar dat betekent ook dat de buurt eromheen daarin betrokken moet worden. Dus je krijgt een enorme verwevenheid van zorg, een veel zorgzame samenleving. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet zomaar van de ene dag op de andere. En dat betekent dat je daar ook flink in moet investeren. En dat je bepaalde risico's moet nemen. Dus waar nu eigenlijk heel vaak de risico's enorm afgekaderd zijn. Daar zijn wij in Nederland ook wel heel goed in. Er hoeft maar iets te gebeuren of we hebben weer 10 regels erbij. Moet je dit soort dingen dus ook echt met elkaar gaan afspreken. Met familie, met iedereen die betrokken is. Dat betekent echt wel wat. En dat, dat is ook niet echt, dat gaat niet over één nacht ijs. Daar moet je heel veel inspanningen voor verrichten. Maar wat je uiteindelijk overhoudt, is iets heel moois.
Nou, dat klinkt zo mooi dat ik denk, dat zouden mooie afsluitende woorden kunnen zijn. Ik stel altijd nog wel de vraag, heb ik nog wat gemist of wil je nog wat toevoegen?
Ik wil misschien nog iets toevoegen aan jouw laatste zin, want ik denk dat het heel belangrijk is als we die toekomst mooi willen maken, dat wij aandurven inderdaad om te experimenteren, om fouten te maken. Dat we vanuit vertrouwen moeten gaan werken en dat we niet vanuit wantrouwen moeten gaan werken. En als er iets misgaat, dat we niet meteen een schuldige moeten zoeken die moet hangen en aan de schandpaal genageld. Maar dat we echt elkaar aan moeten kijken als we een experiment aangaan. En dat we ook van tevoren besluiten, ja, we nemen een risico en het kan misgaan. Het verhaal wat jij eens verteld hebt van die mevrouw die inderdaad dement was en die in een verpleeghuis woonde wat dicht bij haar familie was in het dorp. Die mocht gewoon gaan wandelen en men heeft elkaar van tevoren in de ogen gekeken. Het kan zijn dat er een ongeluk gebeurt. Dat accepteren wij. Die mevrouw had overigens wel technologie en GPS-trekkers, zodat je altijd wist waar ze was. En wat we nu bijvoorbeeld met Manon Peters zien, die onderzoek doet naar die wearables, waarmee je probeert te meten of iemand bijvoorbeeld in paniek raakt of bang wordt. Waarmee je gaat zien of het onplezierig of gevaarlijk wordt voor iemand. Dat maakt het nog wat veiliger, waardoor je mensen nog wat meer ruimte kan geven om letterlijk en figuurlijk te bewegen. Omdat je ook wat meer technologieën helpt, zeg maar, om ook die vinger aan de pols te houden en het veilig te houden.
Ja, het is in feite een vorm van positieve technologie. En in de zin van dat je ervan uitgaat dat je mensen kunt vertrouwen. Dat mensen deugen en dat je het samen goed wil doen. En niet vanuit risico's en vanuit regels en wetgeving alleen maar denkt. Maar vanuit de bedoeling.
Afsluitend wil ik dan jullie allebei bedanken. Jullie hebben allebei interessant verteld over je eigen vakgebied. Maar wat ik echt boeiend vond, het is jullie gelukt om het zo te vertellen dat de raakvlakken die er zijn, dat jullie die hebben belicht. Graag wil ik bedanken Evelien Wouters. Dank je, Evelien.
Graag gedaan.
En Mark de Graaf. Dank je, Mark.
En graag gedaan.
Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.